Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in twee gedeelten. Allereerst in het Oude Testament in Genesis 25 en daarvan lezen we de versen 27 tot en met 34. En vervolgens uit het Nieuwe Testament uit Hebreeën 12 de versen 12 tot en met 17.
Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man, verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zei tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zei Jacob, verkoop op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zei, zie, ik ga sterven, en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zei Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem, en hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk, en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Dan lezen we verder in Hebreeën 12, vers 12. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën. En maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u en jullie deze morgen mag bedienen is genomen uit het eerst gelezen gedeelte uit Genesis 25 en dan de versen die we samen hebben gelezen. En ik lees met u nog de laatste twee versen van dit gedeelte, vers 33 en 34. Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag, en hij zwoer hem. En hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk. En hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Elk jaar, gemeente, zijn er weer kerkverlaters. En in het voorjaar dan komen de cijfers naar buiten van de verschillende gemeentes en ook van ons kerkverband wordt dat dan allemaal bij elkaar opgeteld. En in het afgelopen jaar zijn er zo'n ruim 1100 personen geweest die zich onttrokken hebben aan de kerk en aangaven niet naar een ander kerkverband over te gaan. Ruim 1100. Bijna net zo groot als de gemeente van Sliedrecht-Bethel. In één jaar weg. Hoe kan dat? Wat zit er nou achter? En we weten dat dat een tendens is in onze tijd. Gemeenten worden kleiner. Kerkgebouwen worden gesloten. Hoe komt dat? Wat gebeurt er? Om een antwoord op die vraag te krijgen, gemeente, en ook voor onszelf het wat helderheid te krijgen, van wat is dat proces nu van kerkverlating? Willen we vanmorgen luisteren naar dit gedeelte? Want de kerkganger van vandaag kan een kerkverlater van morgen of van volgend jaar zijn bij wijze van spreken. Kerkverlaters zitten in de kerk eerst. Dat betekent dat we vanmorgen maar niet te snel moeten zeggen, och, dat zal ons wel niet overkomen, of dat zal in onze gemeente wel niet zo gauw gebeuren allemaal, dat er zoveel zijn die de kerk straks zullen verlaten. De Heere geven dat het anders is natuurlijk. En we zullen vanmorgen ook zien hoe dat kan. En hoe de Heere juist wil werken. Dat we niet zullen zijn als die mensen die de zegeningen van het verbond verachten. Want dat zien we vanmorgen in onze tekst. Hoe dat onderscheid openbaar komt tussen Jacob en Esau. In dat gezin van Rebekka en Isaac. Je zou kunnen zeggen de verbondsgemeente van die tijd. En we vinden een heel indringende waarschuwing in het Nieuwe Testament. In de brief aan de Hebreeën die teruggrijpt op deze geschiedenis. Waar de apostel schrijft dat toch niemand is als Esau. Thema voor de prediking van vanmorgen is de deal over het eerstgeboorterecht. Jacob en Esau die sluiten een deal. De deal over het eerstgeboorterecht. In de eerste plaats letten we op de bemachtiging door Jacob en in de tweede plaats op de verachting door Esau. Dus de deal over het eerstgeboorterecht. We zien de bemachtiging door Jacob en de verachting door Esau. In de tent van Isaac en Rebekka was grote vreugde. Na 20 jaar wachten heeft de Heere hun huwelijk gezegend en dat nog wel met een tweeling. Twee jongens die zijn geboren. En deze beide jongens worden groter. Er wordt niet zo heel veel verteld over hun jonge jeugd. In onze tekst lezen we dat beiden, Jacob en Esau, volwassen jongens zijn geworden. En dan zie je wat er gebeurt altijd weer in een gezin. Dat wanneer je verschillende kinderen hebt, dat ze ook verschillend van karakter zijn en dat ze verschillend zijn in hun optreden, in wat ze doen en in hoe ze met de dingen omgaan. Nou, zo zou je ook kunnen zeggen, dat is het geval hier in het gezin van Isaac en Rebekka. Deze twee jongens zijn heel verschillend. Esau, dat is de oudste. Ja, je krijgt van hem de indruk dat het een jonge kerel is die graag in het veld is, die zijn energie kwijt wil. Een sterke kerel die houdt van het buitenleven, die houdt van de jacht. Die zijn energie daarvoor al kwijt wil en moet. En hij wordt een ervaren jager op het veld. En Jacob, ja, dat is een hele andere jongen. Die is veel meer thuis, zo krijg je eerst de indruk, bij de tenten van Isaac en Rebekka. En als je zo beiden op je in laat werken, wat je hier zo van ze leest, dan zou je misschien nog wel wat voorkeur hebben voor Esau. Dat is nog iemand tenminste die werkt. En van Jacob lees je, ja, dat hij dicht bij huis blijft. Doet hij eigenlijk wel zoveel? Maar als we er zo naar kijken, gemeente, dan kijken we er eigenlijk wat oppervlakkig naar. Want er zit meer achter. Achter de typering die de Heilige Geest hier geeft over beiden. Dat Esau een jager is geworden. En dat Jacob iemand die woont in tenten is. Daar zit toch wat meer achter. Waarom? Esau wordt jager. Dat betekent dat hij het herdersleven de rug toekeert. Hij gaat andere wegen dan zijn vader en zijn grootvader. Abraham en Isaac, dat waren immers ook herdersvorsten, zou je kunnen zeggen. Zo worden ze ook getypeerd in de Bijbel. Maar voor Esau is het bezit van een stuk grond niet zo belangrijk. Hij gaat achter het wild aan. Of het nou onder de hete zon is, of in de koude, hij gaat jagen. En een jagersvolk, dat is een heel ander volk. Dat is een volk van nomaden, dat trekt van de ene plek naar de andere. Daar waar het wild te vinden is, daar zijn ze. Ze zijn niet gebonden aan een stuk land. Maar God had in zijn belofte aan Abraham en Isaac juist het land Kanaan beloofd als een erfenis. Esau maakt zich daar niet druk om. Esau maakt zich daarvan ook los door te kiezen voor het beroep van jager. Hij gaat zijn eigen weg. Hij breekt, om zo te zeggen, met de lijn van Abraham en vader Isaac. En dan lees je van Jacob. Hij is een oprecht man, hij woont in de tenten. Ja, als je dat zo leest, dan heb je misschien wel je twijfels daarbij. En dan zeg je, Jacob, een oprecht man? Is Jacob wel zo oprecht? Is Jacob wel zo eerlijk? Als je straks ziet hoe hij op een slinkse manier dat eerstgeboorterecht in zijn bezit krijgt. Als je dan later ziet hoe hij zijn vader bedriegt en ook zijn broer Esau bedriegt. En met de zegen, met een gestolen zegen ervan doorgaat. Zegt Esau later niet terecht van Jacob. Jacob, zo is zijn naam, hielenlichter, bedrieger. Maar dan zeg ik weer vanmorgen, gemeente, zo op het eerste gezicht lijkt dat natuurlijk in tegenspraak met elkaar te zijn. Wat de Heilige Geest hier heeft neergeschreven van Jacob, dat hij oprecht is. Maar wat betekent dit woord oprecht? Betekent dit woord oprecht hier een mooie eigenschap, dat je altijd eerlijk bent en je hebt altijd mensen die integer zijn, die eerlijk zijn? Wordt dat hier bedoeld? Dit woord oprecht, gemeente, heeft ook met de inhoud van de belofte van God aan Abraham en Isaac te maken. God heeft immers gezegd tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat is de taal van het verbond. En het is ook een woord dat gebruikt wordt, niet alleen hier in de geschiedenis van Abraham en ook van Jacob, maar we lezen ook van Noach en van Job dat ze oprecht zijn. Betekent dat dan dat er geen zonden zijn in hun leven, dat ze altijd eerlijk zijn geweest? Nee, dat betekent het niet. Het zijn ook zondige mensen van wie gezegd wordt dat ze oprecht zijn. Dus dat woord oprecht zijn moet een nog wat andere lading hebben. Oprecht zijn, dat betekent dat je weet waar het om gaat in dit leven. Dat het gaat om de verhouding tot God. Dat je daarop gericht bent, dat dat duidelijk is, dat dat recht is in je leven. Het gaat om de verhouding tot God, om de verhouding met de God van het verbond. Jacob beseft dat dat in het leven de bedoeling is. Dat je met de Heere gaat leven. Dat je oprecht voor de Heere gaat leven. Dat er die lijn komt naar de Heere toe in je leven. Dat er die band komt naar God toe in je leven. En die uitdrukking wonen in tenten, daar zou je overheen lezen, gemeente. Maar die komt ook in een ander licht te staan. Dat wonen in tenten, dat betekent niet dat Jacob een beetje een moederskindje is geweest die daar bij de pappot van moeder is blijven hangen en weinig uitvoert. Wonen in tenten, dat is een uitdrukking voor de aartsvaders daar in het beloofde land. Ik lees in Hebreeën 11... van de aartsvaders, dat ze wonen in tenten als een uitdrukking van hun verlangen om de vervulling van Gods beloften te ontvangen. Van Abraham staat in Hebreeën 11 dat hij in het land van de belofte, dat is dus in het land Kanaan, gewoond heeft als in een vreemd land. En dan komt het, hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Dus in die keuze van Jacob om te wonen in de tenten, daarin ligt de keuze van zijn hart om te gaan in de weg die de Heere in het verbond wijst. En in Hebreeën 11, daar lees je ook dat het uiteindelijk Abraham, Isaac en ook Jacob niet te doen is geweest alleen maar om het aardse Kanaan. Want dat aardse Kanaan, dat was ook tijdelijk bezit uiteindelijk in het licht van de eeuwigheid. Maar dat ze uitzagen naar de vervulling van al Gods beloften, van de komst van het Rijk van God. God, die zelf de kunstenaar en de bouwmeester is van die nieuwe stad die fundamenten heeft. En waar het aardse Kanaan een afspiegeling van mag zijn en een heenwijzing naar is. Naar dat hemels Kanaan, dat is de erfenis. Zo moet u vanmorgen kijken naar deze tekst, gemeent. Als u leest van Esau die een jager wordt en van Jacob die woont in de tent en oprecht is. En dan zie je vanmorgen, gemeente, in deze beroepskeuze, laat ik het dan maar zo even noemen, die twee verschillende levenshoudingen aan het licht komen. De een rekent met God en de ander rekent niet met God en gaat zijn eigen weg. Jongeren, hoe staat in jouw leven? Reken je met God? Ook als het gaat om keuzes die je maakt in dit leven. Misschien ben je ook wel bezig om te kijken van welke opleiding moet ik nou verder gaan volgen of richting welke baan zal ik gaan? Natuurlijk kun je vanmorgen zeggen, er zijn heel wat beroepen waarin je de Here kunt dienen en dat is zeker waar. Maar is het ook je vraag waar God je wil hebben? En er zijn toch ook beroepen, ook vandaag, die misschien wel heel aantrekkelijk lijken, maar als je op sollicitatiegesprek komt, dat dan ook de zondag ter sprake komt en dat van je verwacht wordt dat je ook op zondag ingeroosterd wordt en werken zult. Wat doe je dan? Reken je dan net als Jacob met God? Of lijk je dan toch misschien op Esau, die niet rekent met God? Jacob rekent met God. Ja, en hoe gaan Isaac en Rebecca daarmee om? Dat is natuurlijk ook nog iets wat onze tekst vanmorgen naar voren brengt. Isaac had Esau lief, want het wildbraad, dat was naar de mond van Isaac. Ja, Isaac die had maar al te graag dat Esau terugkwam van het veld en dat hij een lekker stuk vlees aan het braden ging en dat hij daarvan kon eten. Isaac kiest voor Esau. En Rebecca, die had Jacob lief. Ja, zo krijg je natuurlijk wel een splitsing in je gezin. En je vraagt je af, is dat wat de Heere vraagt van een vader en een moeder om zo een keuze te maken? Om de een de voorkeur te geven boven de ander? Ja, zegt er vanmorgen iemand, dominee, maar vergeet u niet dat er een helsplan achter zit natuurlijk. We hebben dat vanmorgen niet gelezen, maar bij die geboorte van die tweeling had de Heere toch tegen Rebecca gezegd, toen ze voelde dat die twee jongens tegen elkaar aan het botsen waren in haar buik, toen had de Heere toch gezegd, ja, maar de meerdere zal de mindere dienen, met andere woorden, de jongere, dat is degene langs wie de lijn van de belofte zal lopen. Dus met andere woorden, dat Rebecca dan Jacob lief heeft, dat kan ik me dan wel voorstellen. En dat Esau dan geliefd is door Isaac, ja, gaat Isaac dan hier niet de verkeerde kant op? Nou gemeente, ik denk dat ze beide de verkeerde kant op gaan. Natuurlijk weet Rebecca van dat helsplan van God. En natuurlijk weet Isaac dat ook. Maar is het juist niet als ouders belangrijk dat je ook in de omgang met je kinderen, juist hen beiden, zoals in dit geval, hen onvoorwaardelijk lief hebt? Je wilt toch dat ze allemaal behouden worden? Je wilt toch dat ze zalig worden? En al kun je misschien aan Rebecca wat invoelen, dat ze weet van die lijn van Gods verbond die zal lopen via Jacob. Het eeuwig behoud van Esau. Dat is je als vader en moeder toch ook wat waard. Kijk, je kunt verschillende kinderen hebben. De een kan moeilijker zijn en de ander kan wat makkelijker zijn. Maar als het gaat om een eeuwig heil, heb je ze toch allemaal even lief. En wil je toch graag dat ze delen in de zegeningen van Gods verbond. Dus daarin ligt vanmorgen toch ook wel een les gemeend. Om als we kinderen van de Heere ontvangen hebben, om ze allen onvoorwaardelijk lief te hebben. En een eeuwig behoud op het oog te hebben. Kijk, er komt wel verschil aan het licht, daar in het gezin van Isaac en Rebecca. En dat zien we vanmorgen. Jacob is bezig om iets te koken. De geur dringt door naar buiten en hij is bezig met het koken van een linzenmoes, een soort soep dat een mengsel is van uien en pulvruchten waarschijnlijk. En dan komt Esau moe thuis en die heeft de hele dag daar in het veld bezig geweest om achter dieren aan te zitten. Die heeft zich erg ingespannen, die heeft veel energie verloren en die komt thuis en die is moe en die ruikt de geur van de soep van Jacob. Jongens en meisjes, misschien kom je ook wel eens een keer thuis en je hebt honger. Je bent de hele dag bezig geweest, buiten geweest. En dan is moeder in de keuken aan het koken. En dan ruik je, dat is zo lekker en je hebt er zo'n zin in. Nou, dat is ook bij Esau het geval. Hij heeft een ontzettende honger en hij ruikt en hij ziet die linzensoep en hij zegt: laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. En wat doet Jacob? Zegt Jacob: natuurlijk joh, ik heb genoeg. Jij krijgt van mij lekker een bordje soep. Nee, dat zegt Jacob niet. Door Jacobs hoofd schiet nou ineens: dit is mijn kans. Hij hoort als het ware in zijn hoofd: Jacob, sla nu je slag, nou is het moment. En hij zegt gelijk: verkoop me dan het eerstgeboorterecht. Dus Jacob die stelt voor om een deal te sluiten. Esau die rode linzensoep en Jacob dan het eerstgeboorterecht. Nou, die twee zijn natuurlijk helemaal niet met elkaar te vergelijken. Linzensoep, een maaltijd. Je eet het even op en het is weg. En het eerstgeboorterecht, dat was in de tijd van de Bijbel dat je als oudste zoon het recht had op een dubbel deel van de erfenis. En er zat hier nog meer aan verbonden. Aan dat eerstgeboorterecht zit de zegen van God aan Abraham. Het heilsplan van God om door Abrahams nageslacht heen heel deze wereld te zegenen, die speciale zegen die God aan Abraham en Isaac heeft gegeven. In u zullen alle geslachten van deze aarde gezegend worden. Uit u zal de Messias voortkomen, die tot zegen zal zijn voor heel de wereld. Die twee zijn toch niet met elkaar te vergelijken? Een bordje soep en dat eerstgeboorterecht. Esau is toch wel slimmer, zou je denken. Maar wat zegt Esau? Ik verga van de honger. Wat heb ik dan aan het eerstgeboorterecht? Als ik sterf, wat heb ik eraan? Nou, dat kun je op twee manieren opvatten. Je kunt dat opvatten als hij zegt: nou ja, ik heb nou zo'n honger, wat heb ik nou aan het eerstgeboorterecht? Ik verga van de honger, ik wil eten en de rest zie ik straks wel weer. Of misschien zegt hij het nog wel iets dieper en scherper van: ja, we sterven ook een keer en wat heb je dan aan het eerstgeboorterecht? Daar heb je ook niet zoveel aan. Jacob die wil het zeker weten dat Esau deze keuze maakt. En die laat hem zelfs dat met een eed bevestigen. Esau de linzensoep en Jacob het eerstgeboorterecht. En zo heeft Jacob dat eerstgeboorterecht in handen gekregen. Toch wel slim, hè? Die het op deze manier gedaan heeft. Ja, maar wacht eens even. Ik wil daar vanmorgen twee dingen van zeggen, gemeente. Iets positiefs en iets negatiefs. Allereerst het positief. Hierin zie je wel wat we al zagen tot dusver van Jacob. Dat het bij Jacob te doen is om de belofte en om de zegen van God in zijn leven. Hij heeft goed geluisterd naar de belofte die God aan vader Isaac, maar ook aan Abraham heeft gegeven. En dat staat bij hem bovenaan. Jacob is al op jonge leeftijd bezig met de belofte van God, is werkzaam met de belofte van God en wil de belofte van de Heere in zijn leven vervuld zien. En daarvan zeg ik vanmorgen, dat is positief. Is dat juist jongeren in de kerk vanmorgen? Niet iets geweldigs dat de Heer je van jongs af aan al vertrouwd raakt met zijn verbond en woorden. De jeugdtijd is de beste tijd. De tijd waarin je nu bent, dat is de beste tijd, zegt Prediker, om je schepper te zoeken. Om de God van het verbond te zoeken. Want er kunnen later dagen komen, zegt de Bijbel, dan zul je zeggen, ik heb er geen zin meer in. Ik heb er geen lust in, die kwade dagen. Nou, ik kom nog wel eens ouderen in de gemeente tegen, die tegen me zeggen, dominee, wanneer ze het bericht hebben gekregen dat ze ernstig ziek zijn geworden, of dat ze zo aftakelen van het lichaam, dat ze zeggen, dominee, wat ben ik dankbaar dat de Heere al jong in mijn leven is gaan werken. En dat ik toen de Heere ben gaan zoeken. En dat ik het niet heb uitgesteld tot later. Of dat ik het nu nog zou moeten doen. Want ik zou er de kracht en de lust niet meer zo voor hebben. Zoals ik het toen had in mijn jeugd om de Heere te zoeken. Nou precies, zoek de Heere in je gezonde dag. Dat betekent vandaag. Stel het niet uit tot later en denk niet bij jezelf, het zoeken van de Heere, dat is iets voor als ik ouder ben. Of dat is iets voor oudere mens. Nee, de Heilige Geest wil je al jong aanraken met zijn kracht. Opdat je gaat zien wat voor een waarde er in het woord van God en in de belofte van het evangelie te vinden is. Die beloften die de Heere betekend en verzegeld heeft aan je voorhoofd in het uur van je doop. Toen deze God beloofd heeft, ik wil jouw God zijn. En elke keer als je doopsformulier leest, dan hoop ik dat je ervan onder de indruk komt. Dat deze God je God en Vader wil zijn om Christus wil. En dat deze Zoon van God je wil wassen en reinigen in zijn bloed. En dat de Heilige Geest in je wil wonen. De beloften van de drie enige God. En het uitzicht op de eeuwige erfenis. Dat wanneer deze wereld voorbij gaat, we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hebben waarop gerechtigheid woont. En dat we met het volk van God mogen delen in die erfenis die straks geopenbaard zal worden. Dus dat is een vraag voor jou vanmorgen in de kerk. Is die verhouding met God in jouw leven al het belangrijkste geworden? Is het bij jou net als Jacob? In dat ene woordje oprecht, dat je bent gaan inzien, daar gaat het nou om in mijn leven. Dat is nou waar het op aankomt. De vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En als je niet met die vraag bezig bent, dan zou ik je in de naam van de Heere vanmorgen willen vragen om met die vraag eens naar je eigen kamer te gaan. De deur dicht te doen. En dat biddend voor God neer te leggen. Heere, wilt u mij leren wat het belangrijkste is in dit leven? Want je kunt met zoveel dingen bezig zijn. En dat hoeven op zichzelf genomen helemaal geen zondige dingen te zijn. Dat je bezig bent met je werk, met je studie, met een hobby. Het kost allemaal veel tijd natuurlijk. Maar is er iets wat daar bovenuit gaat in je leven? Is het de verhouding tot God? Heeft de Heilige Geest je al laten zien wat echt van waarde is voor dit leven? Daar is het Jacob dus om te doen. Om de zegen te ontvangen. Om de erfenis te ontvangen die de Heere aan zijn volk belooft. Het uitzicht niet alleen op wat God geeft in dit leven. Maar wat verder reikt dan dit aardse leven. Wij mogen zeggen het hemels Kanaan, het nieuwe Jeruzalem. Daar was het Abraham, Isaac en Jacob om te doen. Erfgenamen van deze belofte. En ze woonden als vreemdelingen op de aarde. En ze hebben uiteindelijk niet gedacht aan het aardse Kanaan als hun eindbestemming. Maar ze zagen uit naar een beter, dat is het hemels vaderland. Dat is het positieve. En dan het negatief. Ja, de manier waarop waarop Jacob zijn eerstgeboorterecht hier bemachtigt. Daar zijn toch wel vragen bij te stellen. Moet je dat op deze manier doen? Mag je dat op deze manier doen? Ezau even dat eerstgeboorterecht ontfutselen. Zo even een zwak moment van Ezau daarvan gebruik maken. Ezau die moe is en die razende honger heeft. Jacob neemt zijn kans waar. Natuurlijk, het is handig en slim, zou je denken, om het op die manier te doen. Maar zien we hier niet weer iets, gemeente, wat ook in de geschiedenis van de aartsvaders elke keer weer naar voren komt. Dat ze ook in plaats van te wachten op Gods tijd zelf aan het werk gingen. Ik denk aan Abraham, die moest wachten op de vervulling van Gods belofte met Sara. Dat ze een zoon zouden krijgen. Maar wat zei Abraham op een gegeven ogenblik in overleg met Sara? Zullen we het op onze manier gaan proberen? Zullen we Hagar erbij nemen? En als er een zoon uit haar geboren wordt, dan zal dat wel de zoon van de belofte zijn. En dan zal dat wel het nageslacht zijn wat God bedoelt. Maar de Heere zegt nee. Zo werkt het niet. Het doel heiligt niet alle middelen. Jacob probeert God een handje te helpen. En hij denkt zelf de eerstgeboorterecht en daarmee ook de zegen die eraan verbonden is, wel in de wacht te kunnen slepen. Ja, dat zit ons toch wel diep in het bloed, gemeend. Je hebt van die zaken, dat noemen we doe-het-zelf-zaak. Dan kun je alles kopen aan materialen en dat gebruik je dan zelf. En je zet zelf de zaak thuis in elkaar. Dat is natuurlijk handig en je bespaart wat geld. Dat is natuurlijk goed. Maar in geestelijk opzicht, gemeente, zit het ons ook in het bloed. Om de redding, om de zaligheid, de inhoud van de belofte op onze eigen manier naar ons toe te halen. Door misschien net als Jacob bij onszelf wel te bedenken. Hoe kunnen wij dat nou zelf doen? Hoe kan ik nou zelf die inhoud van de belofte van God naar mezelf toe halen? Nou, de Bijbel laat zien dat je dat kunt doen door je eigen werken. Dat je dat kunt proberen tenminste. Dat je denkt dat je zelf de inhoud van Gods belofte je eigen kunt maken. En dat je kunt zeggen, nou ja, als ik dit doe, als ik dat doe, en als ik zo ben, en als ik dat er ook nog even bij doe, en zo ernstig leef, en dan zal God de belofte in mijn leven wel vervullen. Maar zo werkt de Heer niet, gemeente. God werkt niet zodat wij zelf kunnen zeggen, nou ja, we hebben ook onze bijdrage geleverd. God vervult zijn beloften uit genade. Dat is de weg. De weg van het gebed om de vervulling van Gods beloften en het te ontvangen uit Gods hand. Want God die het beloofd heeft, die zal het doen. Hoef ik zelf niet aan bij te dragen. Het is niet uit te werken, lees ik keer op keer in de Bijbel. Jongeren en ouderen. God wil ons leren wat genade is. En daarom moeten we op Hem zien. En moeten we bidden om de vervulling van zijn beloften. Mogen we de vinger erbij leggen dat hij het uit genade ons geeft om niet. En de Heere die het belooft, die zal het ook doen. En als je door het geloof de hand mag leggen op de beloften van God, dan geeft de Heere het ook. Dan zeg je, wat een wonder, Heer. Het is alleen genade dat ik aan de Heere Jezus verbonden mag zijn, zonder enige verdiensten van mijn kant. Dat moet Jacob ook leren. En dat zal hij later nog vaker moeten leren. En dat is iets wat wij ook elke keer weer moeten leren. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is door het geloof. Het is Gods gave. Op zijn sterfbed. Dan zie je wat er uiteindelijk ook door alles heen in het hart van Jacob leeft. Wat dit punt betreft. Daar zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dat is genade. Dat je het van de Heere verwacht. Van Hem alleen. Maar die houding van Jacob is echt wel anders dan die van Esau. Esau, die zegt, wat heb ik aan mijn eerstgeboorterecht? Daar hecht ik geen waarde aan. Maar wat doet Esau? Dus de belofte die God aan Abraham en Isaac gegeven heeft, die zijn voor hem niet belangrijker. Andere dingen zijn belangrijker. Dan komt er inderdaad uit wat erin zit. Hij wil alleen maar leven voor dit aardse, tijdelijke leven. En hij ziet zichzelf al voor zich als een jagersvolk dat trekt van het ene gebied naar het andere, om zoveel mogelijk te genieten van het leven. Hij heeft geen oog voor Gods belofte. Hij behoort tot die categorie van mensen van wie de Bijbel schrijft: laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Ja, zegt u misschien vanmorgen, maar u had het al over dat helsplan. Kon Esau eigenlijk wel anders? De meerdere zal toch de mindere dienen? En de lijn van het heil zal toch lopen, de geschiedenis van het heil zal lopen via Jacob en zijn zonen en niet via Esau. Ja, maar er is wel iets wat ik erbij wil zeggen vanmorgen, gemeente. Dat betekent nog niet direct dat er geen genade voor Esau te vinden was als het ging om het behoud van zijn ziel. Het gaat hier ook om de lijn van het heil naar de Messias toe. En die lijn zal inderdaad via Jacob lopen. Maar betekent dat automatisch dat er voor Esau geen genade zou zijn, als die God had gebeden om genade, om ook te mogen delen in die eeuwige erfenis? Esau was toch ook een kind van het verbond? Esau was toch ook besneden? Deze geschiedenis laat zien, gemeente, dat Esau zelf ook heel duidelijk kiest tegen God en daar zelf ook verantwoordelijk voor is. Dat laatste vers van onze tekst, dat is zo indringend. Hij at en dronk en stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau zijn eerstgeboorte. Daar staat niet, dat is de schuld van Gods verkiezing dat God voor Jacob gekozen heeft. Daar staat, Esau veracht zijn eerstgeboorte. En dan die verse die we gelezen hebben uit Hebreeën 12, waarin de verbondsgemeente van die tijd, van het Nieuwe Testament, de vermaning, de indringende waarschuwing klinkt, dat toch niemand zal zijn als Esau, een onheilig. Met andere woorden, binnen de kring van het verbond, afgezonderd, in het gezin van Isaac en Rebekka, bekend en vertrouwd geraakt met de woorden Gods. Je zou kunnen zeggen geheiligd, afgezonderd betekent dat. En toch een onheilige worden. Kerkverlating begint in de kerk, weet u wel. Dat begint hier. Onder de prediking van het evangelie. Hier in de verbondsgemeente. Als we net als Esau alleen maar oog hebben voor dit aardse tijdelijke leven, voor wat dit wereld te bieden heeft. Kijk, Esau die wordt in Hebreeën 12 zelfs een hoereerder genoemd. Je kunt dat op twee manieren uitleggen. Nu kun je dat heel letterlijk nemen in de zin van, hij is een hoereerder geweest, hij heeft er verschillende vrouwen op nagehouden, hij leefde op het punt van de seks niet zo nauw en met huwelijkstrouw nam hij het niet zo nauw. Ja, daar kun je ook voor gaan leven. Ook in de kerk misschien wel. Achter een nette buitenkant. Je uiteindelijk toch leeft voor de bevrediging van je eigen lusten. Dat het je in dit leven gaat om seks, om plezier. En dat je daar uiteindelijk toch je hart aan ophaalt. En als er hier in de kerk over de heerlijkheid van de Heere Jezus wordt gesproken en wat Hij voor jou wil betekenen, dan heeft dat voor jou geen aantrekkelijkheid, want je kiest voor de wereld. En dan zou het niet letterlijk nemen en hoereerder zien in de zin van, nou ja, het hangt wel met elkaar samen. Het volk van Israël, dat hoereert ook, staat er in het Oude Testament. Dat betekent dat ze ontrouw zijn aan de Heere, dat ze andere goden hebben die belangrijker voor hen zijn dan de Heere. Dat de verhouding tot God niet het belangrijkste is, maar dat ze andere goden hebben waar ze achterna gaan. Dus dat kan ook in de verbondsgemeente. Dat toen je gedoopt werd, toen is er gezegd dat je in Christus geheiligd bent, afgezonderd. Zo'n wonder. In zonde ontvangen en geboren. En dan toch in Christus geheiligd, afgezonderd van de wereld, om de vervulling van Gods beloften te mogen ontvangen. Zo dicht ben je bij het heil gekomen door Gods leiding en door Gods voorzienigheid. Maar hier zie je dat de Bijbelschrijver ons laat zien in deze geschiedenis dat het niet onmogelijk is, ja, dat het realistisch is, dat er gebeurt wat er met Esau gebeurt, dat iemand wel als Esau kiest voor de wereld, ook al zit je nog in de kerk. Zit er zo iemand in de kerk vanmorgen? Misschien denk je wel bij jezelf, ja, ik ga nu nog mee naar de kerk, maar dat doe ik uit respect voor mijn vader en moeder. Ik sprak laatst nog zo iemand. Die zei, dominee, u moet er maar op rekenen dat ik straks zo rond de 20 ben. Dan ziet u mij niet meer in de kerk. U bedoelt het allemaal goed hoor, maar het trekt me helemaal niet aan. Ik merk niks van God en ik zie niks van God. Keurige jongen zo aan de buitenkant. Komt uit respect voor zijn ouders nog 2 keer per zondag mee naar de kerk. Zou dat ook hier kunnen? Is er misschien iemand bezig, net als Esau, de weg te gaan bij God vandaan, bij de beloften en het verbond van God vandaan? Nee, dat zeg ik vanmorgen niet als een dreiging. Maar wel om te laten zien waar het in je leven om moet gaan. Dat je toch niet zo dwaas zou zijn als Esau om te kiezen voor de wereld die zich niet druk maakt om zijn eeuwig heil. Die niet bezig is met de vraag hoe zal ik voor God verschijnen. Die alleen maar denkt hoe kan ik uit dit leven halen wat er te halen valt. En wat de wereld biedt dat is toch allemaal zo mooi. Wat je allemaal ziet en wat je allemaal hoort en wat je allemaal kunt genieten. Als je 's avonds zo weer een film van Netflix of Videoland bekijkt. Wat is de wereld dan leuk en wat is de wereld dan plezierig? En je kijkt naar alles wat God in zijn wet verboden heeft als het gaat om de relaties tussen man en vrouw. Het maakt het juist allemaal spannend dat de een met die naar bed gaat en de ander met die naar bed gaat. En wie zal het uiteindelijk worden voor die man of voor die vrouw? Het amusement van de wereld. En dan moet u vanmorgen niet zeggen, dat hoor ik soms wel eens, dat iemand dat dan tegen me zegt, dominee, dat hoeft u zo in de gemeente vanaf de preekstoel niet te zeggen hoor, want dat komt bij ons nog niet zo voor. Ik mag het hopen dat het niet voorkomt, maar ik denk dat de realiteit toch anders is. Laten we maar heel eerlijk zijn. Ons kijkgedrag verschilt niet zoveel van mensen buiten de kerk. Ons gebruik van social media verschilt niet van mensen buiten de gemeente. Maar er zit een gevaar in gemeente. En dat is het gevaar van een leven net als Esau. Eerst wel in de kerk, maar straks misschien wel buiten de kerk en wat erger is, voor eeuwig buiten staan. Ja, dan kun je zelfs je leven lang nog in de kerk zitten ook, want het geldt niet alleen maar voor jongeren, het geldt ook voor ouderen. Je kunt in de kerk zitten en je kunt bezig zijn Met alle drukte van het dagelijkse leven, met je werk, met je bedrijf, met je hobby. En je steekt er zoveel tijd en zoveel energie in. En je hebt niet in de gaten dat dat bezig is om de belangen van je ziel weg te drukken. Omdat je jezelf niet meer stelt voor het aangezicht van God. Heere, wie ben ik nou voor u? En dan kun je het lang volhouden misschien in de kerk. Laat toch niemand zijn als Esau. Esau kijkt alleen maar naar de korte termijn en vergeet dat zijn leven op aarde straks eindigt en hij voor God zal moeten verschijnen. Esau, kom terug. Ouderen en jongeren hier in de kerk, als die band met de Heere er niet is, kom terug, want de Heere wil die band vanmorgen leggen. Heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is, want deze wereld gaat voorbij met al haar begeerten. Esau dacht alleen maar aan het tijdelijke, dat rode daar. Maar in de belofte van God schittert het rode en het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus tot verzoening en vergeving van al onze zonden. En dat we mogen delen in de erfenis voor tijd en eeuwigheid. Zeker, je mag van dit leven ook genieten in de goede zin van het woord. Van wat de Heere geeft aan zegeningen, maar dan wel in relatie met de Gever. En dat is bij Esau totaal niet aan de orde. Ouderen en jongeren, hebben we de glans gezien van de Heer Jezus? Is Hij voor u en voor jou die parel van grote waarde? En de Heilige Geest wil zo in je hart werken, dat je misschien juist wel worstelt met de dingen van de wereld en bij jezelf denkt van ja, daar ben ik zo op gericht, maar hoe kom ik daar nou vanaf en hoe wordt dat nou anders in mijn leven? Zie op de Heere Jezus. Zie op Hem. Zie wie Hij is. Door God gegeven. Om je voor eeuwig te behouden. Om je voor eeuwig zalig te maken. Opdat je niet zult zijn als Esau. Als ik één ding weet vanmorgen, dan is het dit. Dat God niet wil dat je verloren gaat. Maar dat je tot bekering komt. Dat je bij het kruis van de Heere Jezus komt. En dat je de heerlijkheid, de glorie, de schoonheid in de Heere Jezus gaat zien. En dan worden al die dingen in deze wereld ineens van minder betekenis en minder aantrekkelijk. Herkent u het? Dat toen je ogen open gingen voor die zaligmaker, wie Hij is voor een arme zondaar. Toen werden al die dingen minder aantrekkelijk. Nee, dat betekent niet dat je de strijd voorbij bent tegen de wereld en tegen de zonde. Of als we vanmorgen een blik slaan in ons eigen hart, als we de Heere kennen, dan ga je ook op de knieën en dan ga je je ook niet verheffen boven Esau. Want dan herken je daar ook iets in van jezelf, van die trekkracht naar de wereld en die verleiding waaraan je elke keer weer blootstaat en je voelt dat het aantrekkingskracht op je heeft. En je denkt bij jezelf soms ook wel eens, hoe is dat nou mogelijk dat ik me laat leiden door de dingen van deze wereld, terwijl ik toch weet dat het allemaal maar betrekkelijk is en dat het allemaal maar vergankelijk is. Hoe is het mogelijk dat ik daar zoveel tijd en energie in steek en dat ik de Heere niet meer zoek en niet meer in zijn woord lees, om meer van die schat van het evangelie te mogen ontdekken en te mogen zien. Ook dan wil de Heilige Geest u vanmorgen leiden en laten zien. In deze Heere Jezus is kracht om tegen de wereld te strijden, om niet de wereld lief te hebben. Was de beste manier om de wereld niet lief te hebben. Ja, dan kan ik natuurlijk allerlei dingen op gaan noemen waar je zegt, daar moet je van afkeren. Maar ik zou vanmorgen maar willen beginnen, gemeente, met dit tegen u en tegen jou te zeggen. De beste manier om de wereld niet lief te hebben als Ezo, dat is Christus lief hebben. Christus lief hebben. Daar is de Heilige Geest nou mee bezig als de bruidswerver onder de prediking. Dat je verliefd wordt op de Heer Jezus Christus. En als je verliefd wordt, dan weet je wel, dan word je vol van die ander. En dan word je getrokken naar die ander. En dan wil je graag zijn bij die ander. En dan wil je graag horen van die ander. En dat is nou wat de preek van vanmorgen wil doen. Dat je verliefd wordt op de Heer Jezus. Dat je in hem alles gaat zien. De schoonste van de mensenkind. En dat je in hem zoveel heerlijkheid en zoveel zaligheid ziet. Dat je zegt, Heer Jezus, u bent het ook waard. Dat ik u met mijn hart dien. Met heel mijn hart. Dat ik u lief heb. Omdat u mij eerst hebt lief gehad. Wat een wonder. Dat u mij trekt. Dat u naar mij omziet. Kijk, en zo wil de Heilige Geest werken en voorkomen dat niemand ook hier in de kerk van Sliedrecht-Bethel zou zijn als een Ezau, een onheilige, die voor een spijze, voor een bordje soep, zijn eerstgeboorte weggaf. De Heer Jezus wil vanmorgen zijn genade uitdelen. Dat je de kerk uitgaat met die schat die hij zelf is. En als je die schat hebt, dan ben je echt rijk. Dat weegt niet op tegen alles wat er in deze wereld te vinden is. En als je van de week weer strijdt, misschien wel tegen die ene zonde die zo bezig is in je leven, voet aan de grond elke keer te krijgen, zie op de Heer Jezus. John Owen zegt, als de Heilige Geest de Heere Jezus in je hart brengt, dan doodt dat de zonde en het verlangen naar de zonde in je leven. Kijk, dat is het. Dat doet Christus door zijn geest. Zie op Christus, opdat u hem mag kennen en opdat ook van u en jou mag gelden, dat je Gods verbond en woorden niet veracht. Maar als je schatten gadeslaat en omarmt en zegt, Heere, wat een schat van zegeningen in deze Heer Jezus. Amen.